Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat, nog nederzit daar zulken samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten, maar zeer en wet blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Zingen we dat gemeente met elkaar uit Psalm 1 en daarvan het eerste vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van onze apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 66, het tweede vers. Alt aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het vierde hoofdstuk, te beginnen bij de versen 1 tot en met 11. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 66, vers 2. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Matteüs 4, de versen 1 tot en met 11. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nagen gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf nederwaarts, want er is geschreven dat hij van zijn engelen van u bevelen zal, en dat zij u op de handen zullen nemen, omdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem, er is wederom geschreven, gij zult den Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, den Heer uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Gij zult den Heere uw God alleen aanbidden en hem alleen dienen. Zo heeft het geklonken uit uw mond, o Heer Jezus Christus, toen gij van de Satan verzocht werd om een knieval te maken voor hem, toen hij u al de koninkrijken der aarde als in een leugen, Heere, aan u voorstelde. Maar gij doorzag hem. Gij wist het, dat één knieval voor hem de zaligheid zou kosten van al uw uitverkorenen. En daarom zijt gij staande gebleven, uit liefde tot de eer van uw Vader. Want uw Vader had het gezegd, dient mij alleen. En gij had een volmaakte liefde tot het gebod van uw Vader, dat ook de verzoekingen van de duivel u niet konden verleiden. En daarom, omdat gij staande gebleven bent, kunnen uw kinderen in uw kracht staande blijven in de verzoekingen van de vorst der duisternis. Heere, wat kunnen ze fel zijn? Wat kunnen ze gemeen zijn? Maar wat kunnen ze ook verleidelijk zijn? Wat kunnen ze ook een kleed aannemen, zodat we ze nauwelijks herkennen als verzoekingen van de vorst der duisternis? Daarom geef ons waakzaamheid. Geef ons ogen verlicht door uw Heilige Geest, om de Satan te mogen doorzien in zijn verzoekende kracht. En daarom geeft u het ons ook om te bidden. Leid ons niet in verzoekingen, maar verlos ons van de boze. Heere, wij smeken het u. Laat dat gebed ook door ons dagelijks beoefend mogen worden in die strijd waarvan uw kerk het menigmaal moet belijden, dat ze onderliggen, geen weerstand bieden. En daarom is het zo nodig dat u dat gebed op hun hart legt, opdat ze telkens door uw kracht sterke tegenstand mogen bieden, omdat ze uiteindelijk door die strijd heen gelouterd, verlangend uitzien naar die tijd, dat ze die strijd te boven zullen zijn, om nooit meer te zondigen, nooit meer last te hebben van die verzoekingen, van die helse listen, en om dan u volkomen te mogen dienen. Geef gij toch uit genade dat dat de vrucht mag zijn, ook van de prediking van vanavond. Heere, wij bidden het u. Geef gij ons opening in de schriften. Verlicht ons door uw Heilige Geest. Geef ons ontvankelijke harten voor dat woord. Wij bidden het u. Leer ons bidden. Zoals gij het geleerd hebt door uw Geest. Onze Vader, die in de hemelen zijt. O, dat we het zo alleen van u zouden mogen verwachten. Ga zo met ons mee, ook in dit uur. Neem alles weg, Heere, wat in het luisteren kan hinderen. Wees met hen die met ons meeluisteren, via de kerktelefoon of op andere wijze, met ons mee verbonden zijn. Wilt gij ook bij hen zijn? Spreek ook door uw Geest in de kamer, waar ze met ons luisteren. In het bejaardentehuis, het verzorgingstehuis of waar dan ook. Als we als moeder op moeten passen. Heere, als we door ziekte niet kunnen, als we door rouw geen kracht hebben om naar uw huis te gaan, o Heere, wilt u dan ook geven dat uw woord ook tot ons komen mag. En dat het zijn kracht mag doen in onze harten. Zo heffen wij het oog op naar u. En geef dat we dat mogen doen zoals Ezra dat gedaan heeft. Ons daarin is voorgegaan, in die waarachtige verootmoediging, als een rechteloze tot u gevloden, om het van u alleen te verwachten. Gedenk zo ook het werk van de zending. Mogen we telkens toch weer aan u opdragen. Wat is het nodig dat u ze de kracht geeft, en dat ze weten mogen gedragen te worden op de vleugelen van het gebed. Gedenkt u ook het werk dat gedaan mag worden in de dienst der barmhartigheid, het werk van de evangelisatie, onder hen die het zo moeilijk hebben, die geen thuis hebben, die als duizend daklozen zwerven, wilt u ook bij hen zijn. Denk ook aan hen die zo diep in de zonde gevallen zijn. Dat ze er geen weg uit weten in de prostitutie, in de criminaliteit, in de verslaving. O God, gij bent het toch die ze uit die ruisende kuil op kunt trekken en hun voeten vaststellen op die rotssteen Christus. En daarom bidden wij u, zegent u ook al dat werk dat gedaan mag worden. Wij bidden u ook voor het werk wat gedaan mag worden door geestelijke verzorgers in de krijgsmacht, onder gevangenen, in de ziekenhuizen, dat u ook al dat werk zegenen. Wij bidden u ook voor hen die het moeilijk hebben, die verdriet hebben, die verpleegd worden, dat u ook bij hen blijven. We denken ook aan hen die gij geroepen hebt om ze te verzorgen, dat ze het met liefde mogen doen. Om ook die mensen die zo'n zorg nodig hebben, dat ook te geven met de liefde van hun hart. Wij willen u ook bidden voor onze overheid. Denk onze vorstin met haar gezin. Denk ook onze overheid. Denk ook de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. Denk ook allen die in provincie en gemeenteraad ons land besturen. In het bijzonder wil u ook bidden voor hen die dat doen vanuit uw woord. Wilt u ze daartoe ook alles geven wat nodig is? Er kan zoveel op afkomen. Och Heer, het is vaak een minderheid. Ze ervaren vaak dat ze zijn als roepen in de woestijn. Maar uw woord zal ook daar niet ledig tot u wederkeren. Het zal doen al wat u behaagt. Zo willen wij u ook bidden voor het onderwijs. Voor de meesters en de juffrouws, voor de klas. Heren, wat hebben ze toch een hoge roeping. Om met de kinderzielen om te gaan. Zegen ook in het bijzonder de Bijbelvertellingen. Denk ook aan de docenten in het voortgezet onderwijs. Heren, wij bidden u dat ook zij in hun werk iets mogen laten zien van wie gij wilt zijn voor een verloren mensenkind. Dat onze jonge mensen in deze turbulente tijd, waar zo ontzettend veel op hen afkomt, richting mogen ontvangen. Wegwijzers zien die heenwijzen naar u, naar het leven met u. Zo bidden wij u ook voor uw volk Israël. Dat het ook voor hen steeds weer gebeden mogen worden. Omdat ook gij daar die ware vrede geeft. Ook al zien wij er zo weinig van. Gij gaat door. En gij zult uw raad ook volvoeren, ook in het Midden-Oosten. En dan bidden wij u ook voor allen die zuchten onder het juk van de islam. Dat we ook met hen bewogen zijn. Het zijn toch ook zielen op weg naar de eeuwigheid. Heer, en als er ook zending bedreven mag worden, ook onder de islam, met gevaar voor eigen leven, wilt u dan ook die evangelisten, wilt u ze ook sterken. Gedenk ook de kerk in de verdrukking. Wilt u ook bij hen zijn. O Heere, gedenk ze, die vervolgd worden. Wat zijn er toch nog veel op deze aarde, die lijden onder vervolging in Korea, in moslimlanden, in China, in Afrika. O Heere, geef toch dat er ook bij ons een gedurig gebed mag worden opgezonden. Dat gij ook die kerk wil staande houden. Die vaak onder de meest moeilijke omstandigheden, onder bittere vervolging, in gevangenissen wegkwijnen, gemarteld worden. Staat u voor ze in. Houdt u ze vast. En doet u ze in het geloof triomferen. En geef ook dat ook hun vervolgers mogen zien wat genade vermag. Omdat ze ook in die weg tot bekering mogen komen. Zo komen wij tot u om het van u te verwachten. Dierbare koning, zie zo in gunst en genade op ons neer. Houd u ons vast, leid u ons. Uit uw vleugelen uit over onze gemeente. Heer, wat hebben we het nodig? Dat u opstaat en dat u ons leidt. En dat u ons brengt waar we zijn moeten. In het dal van de ootmoed. Daar, Heere, daar wilt u werken. Zie zo in gunst op ons neer. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente. We kennen allemaal wel dat heerlijke gevoel als we moe op bed gaan liggen. Wat is het dan een genot om weg te zinken in de vergetelheid van de slaap. De slaap, het is een zegen van de Heere. De Heer heeft ons de slaap gegeven om ontslagen te worden van de zorgen van het leven en het lichaam te mogen laten rusten van de dagelijkse arbeid. Wel heel in het bijzonder is de slaap een zegen als we mogen gaan slapen in de wetenschap dat Gods zorgende handen over ons zijn uitgebreid. Als het mag gelden, ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust. Maar daartegenover, hoe gevaarlijk is het om te sluimeren en in slaap te vallen als we in de auto zitten, op weg naar huis, na een lange vergadering 's avonds, of wanneer we hard hebben moeten werken en ook nog overuren hebben moeten maken. Hoe kun je dan onder het sturen aangevochten worden door vermoeidheid om even je ogen dicht te doen? Wat is het dan onder het sturen verleidelijk om eventje laten wegzakken? Wat moet je dan een gevecht leveren? Want je weet hoe levensgevaarlijk het is om even onder het rijden weg te dompelen. Je zou je ogen kunnen opslaan in het ziekenhuis of nog erger. En zo is het nu ook met de zonden. Wat kunnen ze verleidelijk voorkomen? En wat is het heerlijk om er even aan toe te geven? Maar het is o zo levensgevaarlijk. Wat moet je doen als je in de auto zit? En je wordt door slaap overmand. En je wilt even wegdommelen. Even je ogen dicht doen. Want dan moet je je maatregelen nemen. Het raamwagen wijd opendraaien, zodat er frisse wind binnenkomt. Of even aan de kant van de weg gaan staan. Even wat lopen. Even een frisse neus halen. En zo is het ook ten diepste als de zonden ons bekoort. Als in haar verleidende kracht op ons afkomt. Dan moeten we er niet aan toegeven. Maar, zoals in dit voorbeeld ook. Even uitstappen. En als het ware op onze knieën gaan en bidden. Heere, leid mij niet in verzoeking. Heere, verlos mij van de boze. Bij die beden willen we dan ook vanavond stilstaan. Bij de laatste, bij de zesde beden. We doen dat aan de hand van zondag 52. Waar we met elkaar lezen in vraag 127... Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij van onszelf zo zwak zijn, terwijl we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heiligen geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Hoe besluit gij uw gebed? Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid, dat is. Zulks alles bidden wij van u, daarom dat gij, als onze koning en alle dingen machtig, ons alle goeds te geven, een wil en het vermogen hebt, en dat alles, omdat daardoor niet wij, maar uw heilige naam, eeuwiglijk geprezen worden. Wat beduidt het woordeke amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. We staan vanavond stil bij de laatste bede. En we letten dan allereerst op de nood in die bede, de verwachting in die bede en de zekerheid bij die bede. De laatste bede. We staan eerst stil bij de nood in die bede. In de tweede plaats bij de verwachting in die bede. En tenslotte bij de zekerheid bij die bede. Toch eerst gaan we zingen. En wel met elkaar uit Psalm 119 en daarvan vers 5, 19 en 88. We zingen met elkaar het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingelterrein bewaren? Gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. En ook het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel. Psalm 119, de versen 5, 19 en 88. En dan krijgt u in één rondgang de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst.
Thank you.
Leid ons in geen verzoeking ooit, verberg voor ons uw aangezicht nooit. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Zingen we dat gemeenten uit het gebed des Heeren in de versen 7 en 8 na het amen der prediking. Leid ons niet in verzoeking. Verzoeking, wat is dat precies? En dan is het misschien wel goed om bij die vraag daar het tegenovergestelde ook aan de orde te stellen, namelijk beproeving. Woorden die misschien wel wat ongewild soms door elkaar gehaald worden, maar toch heel duidelijk van elkaar moeten worden onderscheiden. Wat zijn verzoekingen? Wel, dat zijn verleidingen die op je weg komen met het doel om je tot zonde te brengen. Zaken die je aansporen om Gods wet te overtreden. Verzoekingen, dat zijn zaken die je al meer van de Here willen aftrekken. En daardoor je willen verderven. En daarom is het ook de duivel van wie de verzoekingen komen. Een beproeving daartegenover is iets wat in je leven je overkomt om je al meer aan de Here te verbinden. Omdat het werk Gods al meer in je leven openbaar komt. Beproevingen zijn erop gericht om de mens te behouden en hem al dichter bij de Here te brengen. En daarom komen beproevingen ook van de Here. En hij beproeft, omdat ook in zijn kind het werk van zijn genade al heerlijker gaat schitteren. God beproeft ons en de duivel verzoekt ons. Maar hoor ik dan een jongen denken, maar dominee, hoe zit het dan precies als hier aan de Here gevraagd wordt, wilt gij ons niet in verzoekingen leiden? De Here, zei u zo even, verzoek toch niet, dat komt toch van de duivel. Hoe kan dan hier gebeden worden aan de Here, leid ons niet in verzoekingen? De Here kan ons toch niet leiden in verzoekingen? De Here beweegt ons toch niet tot zonden? Natuurlijk niet. Dat is heel terecht opgemerkt. De Here haat de zonden. De Here torent over de zonden. En het is zo'n machtige zin uit ons avondmaalsformulier dat de Here de zonden eerder aan zijn zoon gestraft heeft dan dat hij ze ongestraft liet. Zo groot is Gods toren over de zonden. Nee, daarom kan het natuurlijk zo niet bedoeld zijn dat hierin iets zou doorklinken alsof de Heer ons tot zonden zou willen verleiden. Maar wat wil de Heer Jezus ons dan leren? Als hij ons vanavond voorgaat in die bede, onze Vader die in de hemelen zijt, leid ons niet in verzoeking. Dan wil de Heere daarin naar voren brengen de erkenning bij de mensen dat alles wat op deze wereld geschiet, ligt onder het algehele Godsbestuur. Niets in deze wereld geschiet buiten Gods raad en wil om. Ook de verzoekingen niet. De duivel die ons verzoekt kan daarin ook niet verder gaan dan dat de Heere hem toelaat. Ook al die machten zijn aan God onderworpen. Er geschiet niets iets willekeurigs. En dan denk ik wel dat jullie het wel weten wie daar een voorbeeld van is. Denk maar eens aan Job. Hoe dat de Heere aan de Satan toeliet om bij Job tegenslagen te brengen. Ja, om Job zelfs te kastijden met ziekte. En toch zei de Heere, hier ligt de grens. Satan, niet verder. Je mag niet zijn leven nemen. De Heere stelt de grenzen. En dat is het waartoe de Heer ons in de eerste plaats in deze bede oproept. Om dat te mogen zien, dat alle macht van de Satan, van de wereld en van het vlees, in God haar gegeven grenzen heeft. God bepaalt die grenzen. En ze mogen die en kunnen die nooit overschrijden. En dat is ook de troost die de Heer in dit gebed aan zijn kinderen wil geven. Weet, mijn kind, dat de vijand nooit verder kan gaan met u te benauwen en te verleiden dan dat mijn Vader toelaat. En daarom, en onze kanttekeningen wijzen daar ook op, mogen wij dat woordje leid ons niet in verzoeking ook vertalen met breng ons niet in verzoeking. Dat wil zeggen, geef ons niet aan de verzoekingen over. Heere, wilt u ons voor die verzoekingen dan ook bewaren en de kracht geven, Heere, om in die verzoekingen ook staande te mogen blijven. En jonge mensen, denk vanavond ook met ons mee en probeer ook de dingen die vanavond gezegd worden ook een plaats te geven in jullie persoonlijke leven. Waarom hebben jullie en waarom hebben wij het allemaal nodig om dit gebed te leren? Waarom is dat nodig? Om te vragen, Heere, leid ons niet in verzoekingen, maar verlos ons van de bozen. Waarom is dat nodig dat wij dat vanavond leren voor het eerst en telkens weer? Waarom toch moeten wij bidden om bewaard te worden voor al die pogingen en listen van die antigoddelijke machten in en buiten ons, die ons onder hun macht willen brengen en daar ook houden? Waarom? Wel, het antwoord wat onze catechismus op die vraag stelt, is ontzaglijk beschamend. Want wat wordt er dan van u en van jullie en van mij gezegd? Laten we dat vanavond eens spellen, gemeente. Omdat wij van onszelf zo zwak zijn dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Heel eenvoudig zegt ons hier de Heidelberger, dat als er een verzoeking op mij afkomt, als ik verleid word tot zondigen, dan heb ik in mijzelf geen kracht om daartegen te strijden. Kan ik niet één ogenblik die vijand weerstaan, laat staan hem overwinnen. Niet één ogenblik. Zo zwak ben ik. Zo zwak zijn jullie. En zo zwak bent u. Gelooft u dat, gemeente? Is dat ook uw ervaring? Is dat ook de beleving? Heren, het is waar. Ik kan niet één ogenblik staande blijven. En gemeente, ik vraag dat. Gelooft u dat? Waarom vraag ik dat? Omdat ik dat van mijzelf absoluut niet geloof, gemeente. Omdat ik lijd aan grenzeloze zelfoverschatting. Omdat ik een mens ben die meent dat ik het wel kan. Dat ik wel staande kan blijven. En wat zegt een mens als u gewaarschuwd wordt voor de verleidende krachten die er zijn? Dan zegt hij, ja, maar ik ben baas over de knop. En ik ben baas over die muis. Dat kan ik wel. Bestand zijn tegen de zonden. En dat zegt niet alleen een natuurlijk mens die gewaarschuwd wordt. Maar dat zegt ook Gods kind. Ook Gods kind heeft last van die zelfoverschatting. Die meent ook wel kracht te hebben in zichzelf tegen de zonden. Denk maar eens aan het woord van de Heer Jezus. Wat hij spreekt tegen zijn discipelen. Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Want daar is geschreven: ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. De Heere waarschuwt zijn discipelen. Denk erom. Jullie zullen straks aan mij geërgerd worden. Je zult het niet eens zijn met de weg van lijden. Je zult mij verlaten. Nee, Heere. Ik niet. Misschien zij wel, die discipelen, die anderen. Maar ik zal geenszins aan u geërgerd worden. Petrus. Nee, dat zal niet gebeuren. Ik zal wel staande kunnen blijven. En ook al zegt de Heer in het later nog eens. Petrus, mijn kind. Straks zul je me verloochenen eer dat de haan gekraaid heeft. Nog keer gewaarschuwd. Maar toch gevallen. Waardoor? Door een eenvoudige dienstmaagd. Ken de mens niet. God mag mij verdoemen als ik Jezus ken. Ik zal niet geërgerd worden. Grenzeloze zelfoverschatting. En zo zeiden ook de andere discipelen. En wat gebeurde er toen hij de weg van lijden ging in de hof van Gethsemane? En toen hij daar geroepen werd om die beker van het lijden te drinken. En hij het tegen zijn discipelen zeide: waak dan met mij en bid, want de ure komt. Maar in de hel zal losbarsten ook over mij. Waak dan met mij en strijd met mij, dat ik staande mag blijven om de weg van lijden te volbrengen. Waar waren ze? Ze sliepen. En toen het erop aankwam, zijn ze allen gevlucht. Wat hebben de discipelen het moeten leren? Zonder mij kunt gij niets doen. Ze konden zonder hem niet waken, niet strijden. En toen gevaar dreigde, bleven ze niet bij hun meester, maar hebben ze hem verlaten. Liefden, wat een les om het telkens weer te moeten leren. Ik kan geen ogenblik staande blijven. Ik ben onbekwaam tot enig goed. En ik ben geneigd tot alle kwaad. Ik draag in mijn om een arglistig hart, dodelijk, ja, vol van venijn. Wie zal het kennen? Om dan ook elke keer weer met de dichter van Psalm 103 te moeten leren. Want hij weet wat maaksel dat wij zijn. Gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Zwak, broze mensen. En dat wordt nu geleerd. Eigen krachten te verachten. Het wordt op Jezus school geleerd. Heb je het ook geleerd, gemeente? O, dat je dan vanavond zien mag. Heren, ik kan niet vechten in mijn eigen kracht. Tegen al die verleidende machten die op mijn weg ik tegenkom. Heere, wilt u daarom mij bewaren? Gemeente, wat treft het ons dan? Dat dit ontdekkend onderwijs komt uit de mond van een christen in het stuk der dankbaarheid. Wie is hier aan het woord die zegt dat hij niet één ogenblik staande kan blijven? Mag ik het zo eens zeggen? Is dat een zuigeling in de genade? Nee. Wie is hier aan het woord aan het einde van onze Heidelbergen catechismus, om het zo te mogen zeggen? Dat is een mens aan het woord die weet van zondag 23. Die weet van de vrijspraak in zijn leven. Die weet ervan om met God verzoend te zijn. Die weet van de erfenis die voor hem weggelegd is. Die mag weten van de wasdom in de genade. En die gaat hier zeggen. En dat zijn nou de oefeningen van het geloof. dat is in mij geen kracht om staande te blijven. Zullen we het nog eens nalezen? Wat de ontdekking is in deze beden die we de afgelopen keren hebben overdacht. Als daar gebeden wordt, geef ons ons dagelijks brood. Wat is dan de belijdenis van Gods kind? Wij zijn nooddruftig en zonder uw zegen kan ons niets gedijen. Als dan gevraagd wordt, vergeef onze schulden. Wat wil dat zeggen? Wil onze arme zondaren al onze misdaden niet toerekenen? En als hier dan vanavond gevraagd wordt, wat betekent dat? Leid ons niet in verzoeking. Dan horen wij opnieuw alzo dat wij van onszelf zo zwak zijn. Dat wij niet één ogenblik kunnen staande blijven. Dat is nou het onderwijs dat op de school van de Heer Jezus geleerd wordt. Ook in deze beden. Wat blijft er dan van een mens over die de Heere vrezen? Maar wel een nooddruftige, een arme zondaar, een zwak mens. Kind, die in zichzelf niet staande blijven kan. Zo werkt de Heer ook door dit gebed de waarachtige ootmoed en de nederigheid die het kenmerk is van al Gods kinderen. Wanneer ze deze beden op de leerschool van het gebed door de Heilige Geest leren bidden. Ze gaan het verstaan, ik ben niet een beetje zwak. Ik ben niet een beetje verdorven. Ik ben niet een beetje zondig. Dat is de taal van de huichelaar. O ja, die zal het ook wel toestemmen. Dat hij wat zwak is en ach, dat hij ook bij tijden wel eens in de zonden valt. En dat ook verdorvenheid hem wel eens aankleeft. Maar Gods kind beleidt het. Ik ben gans onbekwaam tot enig goed. En ik ben geneigd tot alle kwaad uit mij. Geen vrucht in der eeuwigheid. Die het de dichter van Psalm 38 leren nazeggen. Want, o Heere, ik ben tot zinken en tot hinken, ieder ogenblik gereed. De gemeente, waarom is het dan zo noodzakelijk dat we daar diep van doordrongen zijn? Dat de Heilige Geest ons dat leert. Dat wij geen wederstand kunnen doen, geen tegenstand kunnen bieden tegen die verzoekingen. Wel om dat die verzoekingen er altijd zijn en in zo'n ontzaglijke kracht dat gesproken moet worden van vijanden die we wel aanduiden met doodsvijanden die niet ophouden ons aan te vechten. Ze worden genoemd in onze catechismus de duivel, de wereld en ons eigen vlees. Vijanden die de dood op het oog hebben. Onze dood, onze ondergang. Gemeente, zullen wij dat beseffen? Dat wij vanavond daar iets van zien en iets van ervaren. Heren, ik word omringd door vijanden die het op mijn ondergang gemunt hebben. Niet zomaar mensen die mij een klein beetje van het pad af willen brengen. Die mij een klein beetje willen doen zondigen. Nee, het zijn doodsvijanden die mij van Christus af willen trekken. Bij hem vandaan, bij de bron van het leven vandaan. Opdat ik buiten hem sterven zou. Dat doen die doodsvijanden. Daar hebben ze het op gemunt. Ze hebben erop gemunt opdat ik struikelen zou in de zonden. En daarin ook de vijanden van de Heere gelegenheid geven om zijn naam te lasteren. Het gaat niet alleen om mijn ondergang. Maar ze hebben ook de eer van God op het oog om die door mijn zonden te doen bezoedelen. Drie vijanden. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. De duivel, hij wordt als eerste genoemd. Hij is de grote tegenstander van God en van zijn rijk. Hij is al begonnen in de hemel met zijn verzet tegen God. En toen heeft hij dat verzet op aarde voortgezet. De mens aan zijn zijde gekregen. En zo heeft hij de strijd willen voeren tegen God en al zijn uitverkorenen. We merken dat zo heel goed. Als Saulus op weg is om de christenen te vervolgen in Damascus. En Christus ontmoet hem op de weg. Dan zegt de Heer Jezus niet tegen Saul, wat vervolgt gij de christenen? Maar dan zegt hij, wat vervolgt gij mij? Want dat is het diepste van die strijd. De Satan is vergrimd op de Heere en op het kind, zijn kerk. Wat vervolgt gij mij? Lieve gemeente, laten we dat beseffen vanavond. Dat wij de vorst der duisternis alleen maar kunnen overschatten. En nooit genoeg hem onderschatten. Want God noemt hem zelf de overste der wereld. Hij staat aan het hoofd van een geweldig groot koninkrijk. En heeft velen in zijn dienst. We kunnen dan denken aan de gevallen engelen. Boze geesten en demonen. Maar de duivel heeft ook mensen in zijn dienst. Ik wil u maar één aangrijpend voorbeeld geven. We lezen van Judas en de Satan voer in Judas. Judas, hij wordt een willoos werktuig in de hand van de Satan om de Heer Jezus te verraden. Zullen we het beseffen dat de Satan 6000 jaar ervaring heeft in het werk om mensen van de Heer af te trekken. Dat de Heer Jezus hem niet voor niks noemt een mensenmoordenaar van den beginnen af. Hoe heeft hij Kain aangezet tot moord? Hoe heeft hij het hart van Herodes bewogen om 2000 kinderen te laten doden? Hij is de vorst van de duisternis, het rijk van de zonden en de ongerechtigheden. O, wat vermoordt hij niet alleen mensen, letterlijk lichamelijk, maar ook geestelijk vermoordt hij mensen. En dan fluistert hij hen in. Je kunt ook wel leven zonder God. Je hebt God niet echt nodig. Ach, en dat kan ook later wel. Oh, en hij is op zijn gevaarlijkst. Als Gods Heilige Geest gaat werken in harten van zondaren. Oh, dan komt hij in het bijzonder met zijn verleidende kracht. En hoe doet hij dat dan wel? Altijd weer op dezelfde manier. Namelijk door het woord te verdragen. Als de Heere gaat werken, oh, dan is de duivel erbij om een mens te bedriegen. En een mens over de zonden en de ellenden heen te laten stappen. En hij zegt, ach man, dat is allemaal niet nodig. Je moet gewoon geloven en dan komt het wel goed. En als iemand bepaald wordt bij de diepe val in Adam, dan is de duivel erbij om het in te fluisteren. Man, als je niet uitverkoren bent, zul je er nooit komen. Om een mens in de wanhoop te brengen. O, elke keer is hij erbij. Als God gaat werken. Om een mens het zij ter linker of ter rechterzijde. Af te trekken van die smalle weg van het woord. Elke keer weer verdraait hij dat woord. En wat is het dan toch nodig om dat te zien. Om hem werkelijk te zien als een persoon. Vol van kwade krachten. Daarom heeft ook Petrus het zo nadrukkelijk gezegd. Zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw. Zoekende wie hij zou mogen verslinden. Geliefden. Zo worden er duizenden verslonden. Door de vorst der duisternis. Hij heeft zoveel medestanders. En hij gebruikt daartoe ook. De wereld. Dat is de tweede vijand die genoemd wordt. Wat is dat? De wereld. Zullen we dat eens samen gaan lezen, gemeente? Mag ik eens vragen, neem het woord er eens even bij. En zoek eens even met elkaar op, ook jullie jongens. Zoek eens even op 1 Johannes 2. Neem het er eens even bij. Want ach, dan hoop ik dat je vanavond iets mag zien van wat de wereld nou is. Wat houdt dat nou in, de wereld? Dat nou vanavond niet, omdat de dominee nou tegen alles is. Dan denk je vast nog, nou, dat zal dat en dat allemaal wel weer zijn. Maar laten we nou maar eens eenvoudig luisteren naar wat de Heere zegt, wat de wereld is. Kom dan en lees met me mee 1 Johannes 2 en daarvan het 16e vers. En dan gaan we dat met elkaar eens lezen, biddend lezen. En leg je hart dan maar open voor de Heere. Want al wat in de wereld is, daar gaat de apostel het uitleggen. Wat is dan de wereld? En dan noemt hij 3 dingen. De begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen en de grootheid van het leven. En gemeente, nou gaan we allemaal stil zijn. En dan gaan we ons leven leggen voor de Heere. En dan denken we allereerst eens even na. De begeerlijkheid van het vlees. Wat is dat in jouw leven? De begeerlijkheid van het vlees. Leg je leven er eens naast. Ouderen. De begeerlijkheid van het vlees. Wat is dat? Die boze wellusten. Zondige neigingen. Leg je leven er eens naast de begeerlijkheid der ogen. Waar kijk je naar? Wat wekt je begeerte op? Als je langs de etalages loopt. Als je in de catalogussen kijkt. Als je voor het scherm zit. De begeerlijkheden der ogen. En tenslotte. De grootsheid van het leven. Wat verlang je? Wat wil je hebben van het leven? Dat is nou wereld. De begeerlijkheden van je vlees. Onderzoek het eens voor God. Ben ik ook werelds? De begeerlijkheden van mijn ogen. Ben ik ook werelds? In wat ik verlang, wat ik met mijn ogen zie. De grootsheid van het leven ben ik ook werelds, Heer. Dat ik alles begeer wat de wereld biedt aan hoogheid, eer, macht en roem. De wereld. En wat zegt dan het woord van God? En dan gaan we even 1 vers terug. Die lieve apostel Johannes. Hij is toch de apostel der liefde. En het is liefde. Jonge mensen, het is echt liefde. Liefde van de apostel. Als hij zegt, heb de wereld toch niet lief. Nog hetgeen in de wereld is. Want zo iemand de wereld lief heeft. De liefde des vaders is niet in hem. Leg je leven voor de Heere open. De wereld. Is het ook zo'n vijand voor je geworden? Die begeerlijkheden van het vlees. Wat begeer je ze vaak uit te leven? Die begeerlijkheden der ogen. Wat word je verleid door alles wat je aangeboden wordt? En wat vindt het een weerklank in je hart? De grootsheid van het leven. Wat word je door geprikkeld? En daarom dat woord van de apostel. Hij legt het zo liefdevol aan het hart. Word dan toch niet de wereld gelijkvormig. Zoals Paulus het zegt. Of zoals Johannes het hier zegt. Heb de wereld toch niet lief. Want de wereld zal vergaan. Daar eindigt hij mee. De wereld in het 17e vers zegt gaat voorbij. En al die begeerlijkheden, alles wat de wereld je biedt, alles wat de wereld aan bekoring geeft, het eindigt, het gaat voorbij. Het zal als een zeebel uiteenspatten. Zie toch die vijandschap van de wereld. Zie toch dat waar je naar streeft, waar je naar verlangt, wat je begeert, het zal uiteenspatten en het zal je een eeuwige nacht baren. De wereld. Leef je naar de wereld? Is de wereld ook jouw norm? Ja, maar zij doen het ook. En wat men vindt, dat vind ik ook. En daar doe ik aan mee. O, het woord van de Heer en het klinkt zo. Gij geheel anders. Het is met ernst dat weer een ander apostel Jacobus het zegt. Overspelers en overspeelsters, weet dat gij niet de vriendschap der wereld, dat het vijandschap is tegen God. En dan zegt ook de apostel Jacobus het. Weet wie een vriend der wereld zijn, die is een vijand van God. Je kunt geen twee heren dienen. Je kunt de wereld niet navolgen en Jezus liefhebben. Daarom strijd tegen de wereld. Het is een doodsvijand. En dan die grote vijand, niet van buiten, maar hier van binnen. Ons eigen vlees. Die vijand die we meedragen in ons binnenste. Dat vlees dat zich maar niet aan God wil onderwerpen. Het vlees dat altijd maar leeft in opstand tegen God en zijn wet. Mijn vlees, mijn eigen ik, het wil maar niet buigen. Het staat altijd tegenover Gods wil. En wat wil ik nou? Wat leeft er nou in mijn hart? En wat wil nou mijn vlees? Nou, Paulus, hij wist het. En zal ik het eens voorlezen? De werken van het vlees zijn nu openbaar. Een gemeente, dat leeft ook hier. En dat leeft ook bij jullie. En dat leeft ook bij u. En wat leeft er dan? Is dat echt waar? Leeft dat echt van binnen? Overspel. Nee, dat kan toch niet. Leeft die begeerte ook bij een kind van God? Nee toch. Hoererij? Nog erger. Onreinheid? Ontuchtigheid? Afgoderij? Venijngeving? Vijandschappen? Twisten? Afgunstigheden? Toorn? Gekijf? Tweedracht, ketterij, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Leeft dat allemaal in mij? Is dat mijn vlees? Zijn dat de werken van mijn vlees? Ja, dat leeft nou ook in mijn en uw hart. Dat laat de Heere zien. Als het licht van zijn Heilige Geest naar binnen gaat, dan ga je zien, Heere, maar wat is dat een spelonk van ongerechtigheden. Dat hart van mij. En daar heb ik nu strijd mee te voeren. Tegen al die verlangens die daar leven, op de bodem van mijn hart. En daar vindt nou de duivel zo'n aansluiting bij. En daar wil de wereld mij nou toe verleiden. Voel je dat het een driehoofdige vijand is die samenspannen om mij ten onder te brengen? En wat is dan het gebed nodig? En die verwachting, onze tweede gedachten. Wat wordt er dan een hartelijk zuchten geboren van binnen, als dat werkelijkheid gaat worden? Dan gaat de kerk het uitroepen. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke tegenstand doen. Heere, wilt u mij behouden? Heere, houd mij vast. Heere, laat me nooit los. Voel je hoe nodig dat is? Heere, houd u me toch vast. Want als u me niet vasthoudt, ik laat u los. Als die vijanden komen, dan vinden ze zo'n aansluiting bij mij, dat ik bij u weg wil lopen en mijn leven, mijn zondige hart uit wil leven. O God, houd me vast. En wil me ook sterken, Heere, in die strijd. Want als u me niet de kracht geeft, Heere, en als u me niet door uw Heilige Geest die vijand onder ogen doet zien, en als ik hem niet ziet in zijn verleidende kracht, en als ik niet gevoel hoe listigheid te werk gaat, dan word ik zomaar meegesleurd. O David, hij wist het en we hebben het gezongen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Daarom is het zo nodig, als die doodsvijanden het op mijn ondergang gemunt hebben, dat het bidden nog schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, keel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Wat hebben we het nodig om dat telkens weer te bidden? Dat we het ervaren dat het niet kan door mijn kracht, nog door geweld, maar dat het door zijn geest alleen geschieden kan. Dat we alleen in de kracht des Heiligen Geestes kunnen weerstand bieden, tegenstand bieden. Alleen door de Heilige Geest waakzaam zijn. Alleen door de Heilige Geest bidden mogen om niet in verzoeking geleid te worden. Om, zoals we dat wel eens tegen elkaar zeggen, als de gelegenheid tot zondigen daar is, Heere, geef mij dan niet de genegenheid. En als daar de genegenheid is, Heere, geef dan toch niet de gelegenheid. Heere, geef toch door uw Heilige Geest dat ik altijd wederstand moet doen. Waarom altijd? Wel omdat die vijanden niet ophouden. Omdat die vijanden geen rust nemen. Omdat die vijanden geen wapenstilstand willen sluiten, maar omdat ze mij onophoudelijk aanvallen, telkens weer. Heere, als u mij niet vasthoudt en als u mij niet door uw Heilige Geest kracht geeft, dan lig ik onder, Heere. Dan heb ik het bij de eerste stoot van de vijand al verloren. En daarom zegt de Heere door de mond van de apostel Paulus in Efeze 6, dat we geroepen worden in die strijd ook die geestelijke wapenuitrusting aan te doen. En een van die wapens is het zwaard van het woord. En daarin is ons Christus voorgegaan. En we hebben het met elkaar gelezen. Dat hij, toen die verzoeker kwam, dat wapen hanteerde. En dat hij met dat wapen streed tegen de vorst der duisternis. Toen hij elke keer probeerde hem te verleiden. Toen hij hem probeerde te verzoeken tot zondigen. Was het Christus telkens weer die naar dat zwaard greep van het woord. Er staat geschreven, Satan. En met dat woord, vertrouwend op dat woord, kunnen wij de vorst der duisternis bestrijden. Zo heeft Christus het gedaan. En het zal alleen ook door Christus kracht zijn. Die niet alleen in die verzoeking staande bleef, daar in de woestijn. Maar die ook staande bleef in de verzoeking. In de hof van Gethsemane, toen de hel zich opende. En toen hij daar die beker moest gaan drinken van het lijden. En de vorst der duisternis het zei, zeg toch nee. O, die beker is te zwaar. Wijs die beker toch af. Toen de vorst der duisternis hem trachtte af te trekken van het werk der zaligheid, mocht hij hem overwinnen in de bede. Niet mijn wil, Vader, maar uw wil geschieden. Toen hij daar aan het kruis genageld werd, heeft de Satan niet opgehouden hem te verzoeken. En heeft het uitgeroepen, kom van dat kruis af, verlos uzelven en wij zullen u geloven. Helse kreten om Christus te verleiden, om zijn werk niet te voleinden, om in die strijd op te geven en van het kruis af te komen. Maar hij is staande gebleven. En zo kunnen ook wij door de kracht van Christus alleen staande blijven. Als de Heilige Geest ons door het geloof aan Christus verbindt, alleen zo kan staande gebleven worden. Prachtig heeft Bunyan dat onder woorden gebracht in de Christenreis. Op een gegeven moment komt Christen in het huis uitlegger. Een uitlegger, dat is het beeld van de Heilige Geest. En daar krijgt Christen allerlei dingen te zien. En op een gegeven moment is hij in dat huis. En dan komt hij in een kamer. En dan ziet hij daar een haard branden. Vuur is er. Maar hij ziet ook een man die elke keer water op dat vuur gooit. Om dat water, met dat water het vuur te doven. Maar wonderlijk. Dat vuur blijft toch branden. Hoe kan dat nou, zou je zeggen? Wel, dan laat uitlegger hem wat zien. Want aan de achterzijde van die muur, waar die haard tegenaan gebouwd is, staat een man. En die giet olie naar het vuur toe. zodat die olie het vuur doet brandende houden. En dan vraagt Christen, wat is dat? Wel, zegt dan uitlegger, dat vuur, zegt hij, dat is de liefde die daar brandt in het hart van Gods kinderen tot hun koning. Het verlangen om hem te dienen. En die man die dat water daarop wil gooien, dat is de vorst der duisternis. Die wil die liefde doen uitdoven. Die wil ervoor zorgen dat die liefde verflauwt. Maar dan zie je die man daarachter, die daar olie gooit op het vuur. En dat is de Heilige Geest. Die houdt dat vuur brandende. Die houdt dat vuur levendig. Het is de Heilige Geest die die liefde verwakkert. Zodat Gods kinderen tegen alle verzoekingen in toch staande mogen blijven. En zo kan het ook alleen door de kracht van de Heilige Geest. En daarom is het gebed nodig. En daarom is de verwachting nodig. Om van onszelf af te zien in die strijd. En op te zien tot de Heilige Geest. Heere, wilt gij mij sterken. Zoals ook eenmaal die man de olie goot door een pijpje naar het vuur. Zodat het brandende bleef. Heere, laat ook die liefde brandende mogen zijn. En hoe doet de Heere dat dan door zijn Heilige Geest? Wel, dat is als hij onder de prediking Gods kinderen vertroost vanuit zijn woord. Dat is als hij ze nodigt aan de zere tafel. En doet smaken wat hij voor hen gedaan heeft. Dat doet de Heere als ze in de binnenkamer hun hart voor hen uit mogen storten. En hij in zijn liefde in het hart indaalt. Dat doet hij wanneer zij de psalmen mogen zingen. Die ze er bovenuit tillen. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer. O, dan moog het alleen van hem verwachten. In de kracht des Heiligen Geestes. Hanterend dat zwaard van het woord. Hoe dan? Wel, Luther vertelt daar een prachtig voorbeeld van uit zijn eigen leven. Hij zegt, ik droomde eens. En toen kwam de vorst der duisternis op me af. En de vorst der duisternis had een groot papier. En daar stonden al mijn zonden op. En met die zonden wilde hij mij verschrikken. En Luther zegt, ik las al die zonden door. En ik zei tegen de duivel, weet je er niet meer nog? Ja, zei de duivel, ik weet er nog wel wat. En hij schreef ze erbij. En Luther zegt, toen nam ik een pen. En toen schreef ik er zelf ook nog zonden bij. Ezra. Een hemelhoge schuld. Hij zegt maar toen. Toen nam ik een rode pen. En toen schreef ik door al die zonden heen. Het bloed van Jezus Christus. Reinigd van alle zonden. Toen verscheurde ik het papier. En de Satan moest wijken. Zo wil de Heere door zijn woord zijn kinderen vertroosten in de strijd tegen die driehoofdige vijanden. Met het woord, dat doet ervaren de Heere. De God der legerscharen was met ons, hoed ons in gevaren. De Heer, de God van Jacob zaad, hij is onze burcht en toeverlaat. Zo mag dan de Heilige Geest gebeden worden. En de Heere, hij geeft de Heilige Geest een iegelijk die hem daarom bidt. Daarom is het ook de belofte van Pinksteren. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten over alle vlees. O, als daardoor de zonden je ziel verrast wordt, mogen de knieën gebogen worden en geroepen worden tot de Heere. Heere, zend toch uw Heilige Geest. Laat hem krachtig in mij werken, omdat ik staande mag blijven. De Heere, hij wil zijn kinderen in die strijd niet doen omkomen, maar zijn geest geven om staande te blijven. Maar Heere, wat is nou toch de grond dat u mij verhoren zou? Onze laatste gedachten, de zekerheid bij die beden. Want als dan de bidder geëindigd is met de zesde beden, dan gaat hij het belijden, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Daarin ligt de grond voor de verhoring van dit allervolmaakste gebed. In zijn heerlijke 6 beden. God verhoort mij niet om mijn gebed. Hij verhoort mij niet om mijn roepen. Maar hij verhoort omdat hem het koninkrijk is. Omdat van hem de kracht is. Omdat hij heen werkt tot de eer en de heerlijkheid van zijn naam. Daarin ligt nu die machtige pleitgrond voor Gods kinderen. Daarom mogen ze het weten dat hun gebed verhoord zal worden. Omdat zij het verwachten van de heerlijke deugden Gods, van de Heere zelf alleen. En die machtige 3 deugden Gods, zijn koninklijke heerschappij, zijn alles overwinnende kracht en zijn heerlijkheid en glorie, waar hij op aanwerkt, zijn de vastigheden waarom de Heere dat gebed van een arme smekeling zal horen. Want uw is het koninkrijk. Door genade, Heere, mag Gods kind weten, ben ik ingegaan door wedergeboorte in het koninkrijk der genade, in uw koninkrijk. En u bent, u Heere, een goede tierenkoning. U zult uw kinderen bewaren en beschermen. U bent koning, herder en vader. En u zal het uw kinderen aan niets doen ontbreken. Daar ligt voor Gods kind de hoop in. In dat heerlijk koningschap van deze koning der koningen. Hij is als koning gaarne bereid om voor de zijnen te zorgen. Hij heeft het hen beloofd. Ik zal het u aan niets doen ontbreken. Uw is de kracht. O die koning. Hij heeft niet alleen de wil en het verlangen. Maar ook het vermogen om zijn kinderen te geven wat ze van hem verwachten. Zo belijdt ook onze Heidelberger. Gij hebt als koning de wil en het vermogen om ons alle goeds te geven, omdat u aller dingen machtig bent. Daarom mogen zij ook verzekerd zijn dat hij hun beden horen zal, want hem staat alles terzijde. Hij beschikt over alles. Alles behoort hem hiertoe. We kunnen wel eens vrienden hebben. Die zeggen, ik wil je zo graag helpen. Maar ik kan je niet helpen. Ik kan die schuld voor jou niet betalen. Anderzijds kun je wel eens familieleden hebben. Die rijk en vermogend zijn. Die je wel kunnen helpen. Maar die je niet willen helpen. Maar hier zien wij een koning. Met een koninkrijk, waarin hij niet alleen al de zijnen wil helpen. Oh, wat een troost, hoort u dat? Hij wil u helpen. Maar dat niet alleen. Hij kan u ook helpen, want hij is de Almachtige. En alles staat hem ter beschikking. En waarom zal hij helpen? Waarom zal hij verhoren? Want uw is de Heer. Ik doe het niet om uwentwil, maar ik doe het om mijn grote naams wil. Heere, daarin wordt u verheerlijkt, wanneer u een arme zondaar verhoort op zijn beden. Daarin wordt u verheerlijkt, o Vader, als u zorgt voor een arm mensenkind. En daarin mag nu Gods kind de pleitgrond weten. Dat de Heere verhoort, want Heere, uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. O, zo mag dan ook het kind het zeggen. O, lieve Vader, gij zijt toch zo machtig en genadig en gewillig. Daarom durf ik u dat alles te vragen. Hoewel ik een arme zondaar ben, zonder enig recht aan mijn zijde, maar ik mag pleiten op de heerlijke deugden van u, o Vader die in de hemelen zijt. Nou, die laatste woorden geeft de Heer Jezus. Zijn kerk moet om die arme, twijfelende bedelaar toch moed te geven. Om nu vast te grijpen aan dit woord van de Heer Jezus. O, hij zal verhoren, want hij is de koning der koningen, de Almachtige. En hij zal het doen tot eer en glorie van zijn heilige naam. En zo kun je ook amen zeggen. Amen. Kinderen, jongeren, het is het eerste woordje wat je moeder je leerde toen ze je bidden leerde. Het is het laatste woordje wat Christus ons hier leert te bidden. Amen. En wat wil dat dan zeggen? Als je nou je gebed besluit en je zegt het woordje amen. Dan klinkt daardoor de stem van het kind. Amen. Heere, ik geloof u. Ik vertrouw u. Gij bedriegt mij niet. Wanneer gij mij beveelt dit alles te geven, zult gij het ook mij geven. Ja, gij hebt mij reeds verhoord, voordat ik het u begon te vragen. Want u zijn alle dingen van eeuwigheid bekend. Amen. Dat is eigenlijk ten diepste Christus zeggen. Want hij heeft zich geopenbaard in het woord en gezegd van zichzelf. Dit zegt de amen, de trouw en waarachtige getuigen, het begin der schepping Gods. Amen. Noemt de Heer Jezus zichzelf hier. En daarin zegt hij, ik ben de getrouwen en ik ben standvastig in het uitvoeren van mijn beloften. En dat heeft ook Paulus mogen ervaren als hij zegt, want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem Christus. Ja, en zijn in hem. Amen. O, dan mag Gods kind, wanneer het amen zegt, Christus erbij roepen en zeggen, het zal waar zijn. Het zal gebeuren. Waarom? Omdat mijn lieve borg en zaligmaker ervoor in staat. Hij heeft het verworven en hij zal het mij geven. Want hij is de getrouwe, hij is de waarachtige, hij is de amen. We zo dan tot hem mogen gaan, met al de nooddruft van het lichaam, maar ook in die geestelijke strijd, om het nu alleen van hem te verwachten. En dan ligt de verhoring niet meer vast in mijn gevoel, maar dan ligt het vast in de getrouwe zaligmaker, die het beloofd heeft. Dan word ik niet verhoord. Wanneer ik gevoel dat God mij verhoren zal, dan word ik niet verhoord vanwege de drang en de begeerte in mijn gebed. Maar dan word ik verhoord, omdat het vast ligt in het woord van die vertrouwde en verhorende Heren. Gemeente, het was in oorlogstijd. In een gezin van een kind van de Heren. En de vader zei, het was hongerwinter. Kinderen, we gaan aan tafel. Zet de borden maar klaar. Maar vader, zeiden de kinderen, er is geen eten in huis. Vader, is niets om te eten. Kom, zegt hij, we gaan bidden. En hij begon, onze Vader, die in de hemelen zijt, geef ook heden ons dagelijks brood, Vader. En voordat het amen klonk, werd er op de deur geklopt en werd er een mand met eten gebracht. Amen zeggen. Het is bidden, zonder twijfelen, aan die Heere die hoort het geroep van de jonge raven. Amen. En te zoeken het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo hebt u ons opnieuw weer willen nemen op de leerschool van het gebed. En wat wilt u ons daar zoveel leren? Allereerst, Heere, dat wij in onszelf zo zwak zijn. Dat wij geen ogenblik staande kunnen blijven. Heere, en dat is zo noodzakelijk om dat te leren. Opdat in die weg ook het gebed geboren wordt. Behoud ons, Heere. Houd ons vast. Dan worden we verlegen om uw kracht, om uw geest, om uw woord. Om dat als een zwaard te mogen hanteren tegen die vijand. Heere, maar u hebt ons ook gewezen. De grond van die verhoring ligt niet in ons, Heere, maar ligt in u. Daar mag de kerk in eindigen, want uw is het koninkrijk, Heere. Want uw is de kracht. En uw is de heerlijkheid. En daarom ligt het zo heerlijk vast. Vast in u. In u, o Heer Jezus Christus. Die toch de Amen zijt. De getrouwen. En daarom zal van uw woord geen tittel nog jota ter aarde vallen. Maar zult gij doen al wat u behaagt. En daarom ligt het zo vast voor al uw kinderen. Heere, wij bidden u. Geef dat we dit allemaal mogen leren. Wil gij ons allemaal nemen op de leerschool van het gebed. Geef toch dat we zo leren strijden in uw kracht tegen die driehoofdige vijand. Gedenk onze jongeren in die strijd, Heere. Wilt u ze door uw geest wederbaren? Wilt u ze door uw geest hun ogen verlichten? Wilt u door uw geest hen kracht geven om het zo te mogen doen? En dat hebben we allemaal nodig. We smeken het u. Onze Vader, die in de hemelen zijt, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ga zo met ons mee de nieuwe week in. Geef dat we zo biddend mogen strijden tegen de zonden, om zo uw eer te mogen bedoelen, opdat u zou ontvangen van ons leven de eer. En de glorie hebben het niet verdiend. Maar we bidden het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte uit opnieuw het gebed des Heer en de laatste twee versen. Want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht. Uw is al de eer. Ja, amen. Trouwe Vader, ja. Wij maken staat op uw genade. Gebed des Heren in de versen 9 en 10. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.